Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde, genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 95, het eerste en het vierde vers. Lezen wij uit Lucas 2, de versen 25 tot het einde.
En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende vertroosting Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat gij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel, en als de ouders het kindje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door u zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, zijn dochter Faniel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet weekunde tempel met vasten en bidden godienende nacht en dag. En deze tezelfde uren daarbij gekomen, heeft eensgelijks den Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles volleind hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindje wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaren naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags, en de dagen al daar volleind hadden, toen zij wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de maagden en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren die hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem, Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat gij tot hen sprak. En hij hing met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
Voordat wij de Heere om zijn zegen smeken, zingen wij eerst Psalm 123, het eerste vers. Heere, het is de behoefte van ons hart om op deze laatste zondag van het bijna vervlogen jaar met de gemeente onze ziel tot u in den hemel op te heffen. Heere, we kunnen buiten u niet leven. Gun daarom leven aan onze ziel. Dan zal ons hart en onze mond u prijzen. We hebben het kerstfeest gevierd, Heere. Ge hebt ons het kinderke laten zien. En ge hebt ons de verborgenheden van uw hart geopenbaard. We weten het. We hebben het gehoord. Heere, dat het ons opnieuw, misschien ook voor het eerst, in dankbare aanbidding naar uw bedehuis bracht. Daarin hebben u een behaag. Dat we uw zegeningen zouden tellen. Dat we niet eindeloos met onze klachten en begeert u lastig vallen. Maar dat we dat ene, dat eerste, waarvan u zegt, zoek het eerst, zoek het voor alle dingen. Zoek eerst de gerechtigheid van het koninkrijk. En die hebben u ons geopenbaard. Die gerechtigheid ligt in de krib. Die hebben u duidelijker dan alle andere voorgeslachten aan ons geopenbaard. Als u ons helder en klaar uw evangelie voor ogen stelt. En dan vragen we ons voor uw aangezicht af. Heere, wat betekent u voor ons? Wat betekent dat kind voor ons? Maak het ook in ons hart iets van verwondering en van aanbidding. O, daar smeken wij u op. Dan zou het een beetje verlaat kerstfeest, maar toch nog wel een echt kerstfeest kunnen zijn. Want daar is ons kerstfeest, waar we de roepstem horen, waar we geloven dat het kindje gekomen is om zondaren, waarvan ik de voornaamste ben, zalig te maken. Heren, dan zouden opnieuw engelen uit de hemel hun vreugde daarover uiten. Maar ons hart zou voor eeuwig gelukkig zijn. En daar smeken we u om op deze laatste zondag van het jaar. Voor onze kinderen, voor onze jongens en voor onze meisjes. We leven in een wereld van overvoed en voorspoed. We hebben alles wat ons hart begeert. Heren, laat het de plaats van het kerstfeest niet innemen. Laat alles wat we hebben om te eten en te drinken, om mee vrolijk te zijn, ons niet beletten om door te dringen met onze ziel, om het licht te mogen aanschouwen. Want wat hebben we aan een hele wereld vol feest, als we u niet zien. En als we u wel mogen zien, dan hebben we feest. Al leven we in de diepste armoede. Want dat is de spijze van de hongerige. En dat is het water voor een vermoeide ziel. O God, maak u zulke mensen vanmorgen. Maak ons alle zo, opdat we niet voor eeuwig verloren gaan. Laat dat betekenis krijgen, de hoofdzaak worden in ons leven. Ach, dat ik hem mocht kennen. Jezus Christus, van God gegeven als mijn zaligheid. Heere, ge zijt toch een God die wonderen doet. En ge hebt het toch beloofd dat uw woord nooit ledig tot u zal terugkeren. Maar dat u het met uw woord zal doen naar uw welbehagen, dat het zal zijn als een zaad dat gestrooid wordt en zijn vruchten zal voortbrengen. Als water van de hemel. Dat dorstigen zal verkwikken. Blinden, die opent u de ogen. En doden, die geeft u aandacht voor dit evangelie. O, daar smeken wij u om. Ook in deze morgen, heren, wanneer dit aloude evangelie weer nieuw zou worden. Glanzend nieuw, heerlijk nieuw. Dat we op mochten staan en zeggen, deze God, dat is mijn God. Ik heb hem lief, hij is de mijne. Om u zo te kennen in de schriften waarin ge u aan ons voorstelt. Laat het tot troost zijn, heren, van alle die hongeren en dorsten. Die uitzien naar de verlossing, die er wel eens hoop op mogen hebben. Die wel eens verblijd geweest zijn door dat dierbare evangelie dat het nog komt. Waar stralen van dat licht de duisternis hebben ontdekt. En die schreeuwen als het hert naar verse waterstromen. Wil hun ziel vanmorgen verkwikken. En laat ze zien, heren, dat hongerigen met goederen vervuld worden. Dat dorstigen mogen drinken, genodigd worden ze. Om te drinken uit die fontein des levens. Laat hun hart eens vrolijk worden in u, o God. Want u zijt onze blijdschap. U zijt de vermaking van ons hart. Als we u zien, dan hebben we niks anders meer wat waard is om gezien te worden. Dan zijt u onze enige, onze troost bij de levensterven. Wil zo de harten van al uw kinderen, heren, zwak of sterk, weer opnieuw bepalen. We hebben het nodig zoals ons lichaam nodig heeft om gevoed te worden met aardse spijzen. Laat onze ziel niet verkwijnen in duisternis. Zegen alle die hier voor uw aangezicht zich nederknielen, ook onze kinderen, heren. Trek ze tot u. Laat ze in de kribben mogen inblikken. Zo klein ze zijn. En laat ze in verwondering mogen zeggen, daar ligt Jezus, die kinderen tot zich nodig. Die roept, kom toch tot mij. Luister naar mij. Laat u door mij gezeggen. Opdat ook in de harten van onze jonge kinderen, van onze jongens en meisjes, die keus geboren werd. Om liever met het volk van God, dat kleine poosje dat wat de wereld zei, kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Het is zo lekker om te zondigen, als we u niet kennen, maar het wordt zo bitter, als we het kind in de kribben mogen zien. Dan worden de zonden ons te dood. Er zijn er nog vele van onze jongens en meisjes, heren, die u nooit gezien hebben, en daarom leven ze in de zonde. Al is het niet uitwendig, maar hun hart is niet aan u verpand. Ze hebben zich niet aan u uitgeleverd. Zou u dat wonder van morgen willen verrichten? Het is nog de wel aangename tijd. Ze hebben er niets bij te verliezen. Want het is toch verloren. Maar die u wint, die u ziet, die u aanschouwt, die heeft het eeuwige leven. Het is de moeite waard, heren. Bind het op onze zielen. Op de zielen van onze kinderen. Want die u vroeg zoeken zullen u vinden. Denk ook aan zoveel die met ons niet kunnen opkomen. Daar waar ze zijn, zeg u, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Dan zullen alle kwalen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Heere, ge zijt een groot God. Ge heb u zo menigmaal laten verbidden. Smekingen gehoord. Verdienst of waardigheid hebben we niet. We maken aanspraak. Niet op iets wat door ons is, maar op uw trouw en op uw genade. Denk aan alle zieken, aan alle eenzame heren, die hun leed dragen, gekend ze hart voor hart, troost in hun smart. Wil de nood der christenheid al omgedenken, uw gemeente bouwen, door uw hand krachtig, en de verstrooide vergaderen rondom de kribben, opdat zo uw naam verheerlijkt en uw koninkrijk komen mocht. Geef ook al uw dienstknechten hulp uit uw heiligdom. Ook hij die voor uw aangezicht staat in de mond van dit volk tot u is. Voed hem dat hij uit mag delen van de overgeschoten brokjes van het kerstfeest. Om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 89, het derde en het vierde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen, want wie is uw gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hun er is, o Heer, met uw gelijk te schatten. En ook het vierde, God is op hoogst geducht in zijn heilige raad. En vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God, een lege schaar, wie is aan uw gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt, o Heer, ja, eindeloos in vermogen. Uw onverbreekbare trouw omringt u voor elk zogen. 3 en 4 van Psalm 89.
tekst die we kozen voor de verkondiging van het woord van God in deze morgen vindt u in Lucas 2, de versen 29 en 30. 29 en 30 van Lucas 2. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Simeons begeerte vervuld. Simeon was een man die uitzag naar verlossing. En God doet wat hij belooft. Hij heeft hem ook gezien. Hij heeft hem aanschouwd. En toen is hij gaan zingen. Dat zijn drie gedachten waar we kortelijk willen bij stilstaan. Simeons vervulde begeerte. Simeon in zijn uitzien, in zijn aanschouwing en in zijn lofzang. Dat zijn de drie gedachten. Christus, als de laatste Adam, is gekomen onder de wet. Hij die de wetgever is, is gekomen onder de wet. Als je daarbij doordenkt, dan zeg je, hoe is dat mogelijk? God uit God, die zelf de schrijver was van de heilige wet, komt nu in ons vlees als onze één, om aan God te laten zien dat hij lust heeft om die wet van God te volbrengen. Want dat was de taak. Hij moest het overdoen. Vandaar wordt hij ook genoemd de laatste Adam. De laatste Adam, zo staat in de Bijbel. U weet, de eerste Adam, die heeft het laten liggen. Die heeft maar een kort poosje samen met zijn vrouw lust gehad om de Heere te vrezen. Toen was het voorbij. En hij kon nooit meer terug, want hij had het vermogen niet om hetgene dat hij misdaan had weer goed te maken. Dat kan niet, want elke zonde die we doen, doen we tegen de eeuwige God. En moet met een eeuwige straf gestraft worden. Dus laten we zeggen dat Adam en Eva na die eerste zonde nooit meer gezondigd zouden hebben. Dan zouden ze nog nooit hebben kunnen afbetalen hetgeen dat ze misdaan hadden. Dat is finaal. Dat is het verschrikkelijke van ons alle leven. Er is geen weg terug meer. Je kan niet meer opnieuw uit de moederschoot voortkomen. En al zou dat kunnen gebeuren, wie zal er reinen geven uit het onrecht? Niet één, zegt de Bijbel. Dus, dan is geen terug meer. Benauwt u dat wel eens? Brengt u dat wel eens aan Gods voeten? Voelt u dat wel eens als een nood in uw leven? Ik kan het me nog goed herinneren. Ik ben net als jullie opgevoed in de gereformeerde gemeente, onder deze waarheid die ik u nu verkom. Ik denk dat bij jullie toch ook wel eens zo is. Al heb je een grote mond. En dan doe je wel eens alsof je zegt, nou dat geklets altijd. Maar diep in je hart kom je daar niet af. Ik weet dat je ook zo wel eens denkt. Je zou wel een driedubbel verharde zondaar moeten zijn als je daar nooit aan denkt. En dan zou je niet in de kerk zitten. En wat doe je daar dan mee? Want dat is ook een roepstem, dat is ook ontdekking. Dat is ontdekking. De heidenen weten dat niet. Wij weten dat. Wij weten als kind dat we geboren zijn als zondaren. En dat we van onze jeugd af aan zondaren zijn. En dat we onze schuld dagelijks groter maken. En dat we het nooit meer goed kunnen maken. Ik weet wel, dat is op zichzelf niet zalig maken. Dat is op zichzelf niet zaligmakend als je dat weet en beseft. Maar het is ook zo, als je het niet zou weten, dan zou je ook nooit naar verlossing vragen. Als je als een heiden zou leven, zou je je eigen God maken. En je zou zo goed mogelijk trachten te leven. En dan zullen de goden je wel goed gezind zijn als je straks naar de andere wereld verhuist. Maar wij weten beter. Daarom zijn we vanmorgen ook in de kerk gekomen. En laat dit u nou vanmorgen eens bewegen. Natuurlijk niet alleen onze kinderen, onze jongens en meisjes. Maar ons allen. Vooral als we nog geen deel hebben aan Jezus Christus. Als we nog niet te weten overgegaan te zijn van de dood in het leven. Als dat kind in Bethlehem niet de beweegreden van ons leven is om het voor God in te richten. Laat het dan vanmorgen eens diep in onze ziel doordringen. Wat Christus gedaan heeft. Dan zien we ook duidelijk hoe erg het was. Wat wij gedaan hebben. Hij, die heilige God. Die deze wereld niet nodig had. Wat is de wereld voor hem als een stofje. Die 100.000 van deze wereld had kunnen maken. Met honderden miljoenen mensen erop. Heiliger dan wij. En die heeft dat niet gedaan. Hij heeft zich nedergebogen over ons. Hij heeft aan ons het evangelie bekendgemaakt. Hij heeft aan ons gezegd, ik God, zie u op deze aardkloot. Ik ken u. Ik ken de verlorenheid van uw leven en de hardheid van uw hart. En ik ben er bezorgd over. Ik ben er met innerlijke ontferming over ontdaan. Ik heb een plan gemaakt. Ik kom weer naar u toe. Ik weet dat ge onvermogend zijt om tot mij te komen. Uw hart is met andere dingen bezig. Maar ik kom naar u toe. En ik kom niet naar u toe met het zwaard om u te doden. Of om u aan te zeggen dat u voor eeuwig verloren bent. Dan had God wel in de hemel kunnen blijven. Dan hadden we het wel ondervonden. Tijd genoeg is over is. Dat we naar de hel neerdalen. Maar dat wil God niet. God die daalt tot ons neder. In het woord zijner waarheid. In de zoon van de liefde. Voordat het einde is. Het finale einde. En daarin heeft God zijn liefde. Ons geopenbaard. Zijn liefde. En die openbaart hij aan ons. Terwijl we nog zondaren zijn. Dat is zo'n geweldig feit als je daar eens bij doordenkt. Want meestal is het eerste antwoord. Als iemand u vraagt. Naar uw geestelijke staat voor God. Dan is uw eerste antwoord. Ja, dominee of ouderling. We zijn maar onbekwame mensen. Hè? Ik ben maar een natuurlijk mens. En je weet, natuurlijk mens kan geen goed doen. Hè? Natuurlijk mens, je kan jezelf niet bekeren. Dat zijn we goed genoeg geleerd. En ja, ik ben helemaal van Gods genade afhankelijk. Nou, dan heb u grote waarheden gezegd. Maar ik merk zo dikwijls dat u niet begrijpt wat u zegt. Dikwijls ook niet begrijpen wilt wat u zegt. Omdat we nu eenmaal, en dat hebben we van onze eerste ouders overgenomen, altijd maar weer bezig ben om de schuld op die ander te zeggen. Op God die ons zo gemaakt heeft. Op Adam die voor ons gezondigd heeft. En dat is nu juist het erge in uw leven. Dat u wel ziet en ook wel aanvaardt, in zoverre als u er dan onder buiten wilt, dat het verkeerd is met u, maar dat u tot de bron van het kwaad niet doordringt. Dat u nooit tot God zegt met uw hart, Vader, ik heb gezondigd en ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Al zou mijn erfschuld en mijn erfsmet niet toegerekend worden. Dan geef ik nog dagelijks genoeg oorzaak dat u me voor altijd verlaten, vergeten zou, veroordelen zou. En als Gods genade in ons leven komt, dan gaan we dat zeggen en dat zien. Dan denken we niet eens meer aan de straf die over ons gekomen is door de schuld van onze eerste ouders. Het is Gods gewone weg om elk mens die die bekeert, eerst te bepalen bij zijn dagelijkse zonde, zijn dadelijke zonde. Die hij doet vandaag en gisteren en eergisteren en daarvoor. Tot aan zijn prille jeugd. Dat is Gods gewone weg. Dan worden we zelf schuldenaar. En als we dan de boodschap gaan horen dat God naar zondaren, onbekeerde zondaren, die geen enkel aanknopingspunt hebben aan God, die alleen maar kunnen zeggen, gna, o God, want ik heb het verdorven. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Ik heb u goed met mijn vrienden erdoor gebracht. Ik heb u en uw dienst vergeten. Ook al zijn we van jongs af aan in de kerk geweest. Al hebben we ons nooit uiterlijk afgekeerd van de gemeente des Heer. Maar om wezenlijk een lidmaat van Christus te zijn, is het nodig dit te zien. Opdat kerstfeest zouden vieren. Opdat we zouden komen tot de kennis van die laatste Adam, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen van onze zonden. Hij is ten 8e dagen besneden, en op de 40e dag werd hij voorgesteld in de tempel. Dan vond de lossing plaats. Dat was eigenlijk een uitvloeisel uit hetgeen wat bij de Sinaï plaatsvond. Je kent natuurlijk die geschiedenis. Ik herhaal hem zo met een paar woorden. Om hem u weer in herinnering te brengen. God had zijn volk verlost. Uit het diensthuis van Farao. Daar waren alle eerstgeborenen van de ongelovigen gestorven. En alle eerstgeborenen van Israël bewaard achter het bloed. Bloed van het lam. Toen heeft God gezegd, jullie moeten het je leven lang onthouden. Je leven lang onthouden dat jullie even schuldig zijn als die Egyptenaars. Dat ik jullie uit genade gespaard heb, trouweloos volk, om mijn verbond wil, moet jullie altijd goed onthouden. En omdat elke keer weer in jullie gedachten te brengen, neem ik jullie eerstgeborenen van mens en dier in mijn dienst. De eerstgeborenen van de mensen moeten me dienen en de eerstgeborenen van de dieren, die moeten aan mij geofferd worden, aan mij gebracht worden. Dus mens en dier moet aan God geofferd worden. Dat is fout gelopen toen ze zelf een God gingen maken in het gouden kalf. Toen was er één uitzondering. Er was één stam. Die heeft daar niet aan meegehuppeld. Dat was de stam van Levi. En toen Mozes afkwam van de berg. Toen heeft hij gevraagd wie er voor de Heere is. En toen kwam die stam van Levi. Toen zei hij, ga door. Neem je zwaard. En dood ze die zich nederbuigen. Voor hun afgod. Voor hun gouden kalf. En u weet het, op die dag zijn er 3000 gestorven, doodgemaakt. Denk eens, zo erg is nou de zon. Zomaar een paar dagen gehuppeld om een gouden kalf. Dan worden er 3000 doodgemaakt, zomaar in een paar uur tijd. Ja, God is wel barmhartig, maar God is ook rechtvaardig. Dat is geen wreedheid van God. Dat is rechtvaardigheid van God. Als je in plaats van hem gouden kalveren dient. Je zondigt niet goedkoop hoor. Je dient niet goedkoop de wereld. Denk je eraan? Dan moet je dure prijs voor betalen. En nu heeft hij voortaan de stam van Levi gekozen om hem te dienen. Dat zijn de priesters en de levieten. Priesters zijn natuurlijk ook uit de stam van Levi. maar omdat het volk altijd gedenken zou dat ze dienstbaar waren aan de Heere, heeft de Heere ingesteld dat elk eerstgeboren zoontje ten 40ste dag van zijn leven aan de Heere moest worden voorgesteld. Altijd moest dat volk van Israël gedenken dat ze toch het verkoren volk waren. Ook Jezus. Ook hij die uit de stam van Juda kwam en dus in de Levitische dienst niet dienen kon, hij moest gelost worden. En in zijn plaats kon niemand hem lossen. En door zijn offer heeft hij alle gelost voor wie hij een losser geworden is. En daarom moest hij de tempel binnengedragen worden. Hij moest voorgesteld worden aan het aangezicht van God. En dat betekende, zoals ik al zei uit de geschiedenis, dat betekende eigenlijk, Heere, hier heb u mijn kind. Hij moest eigenlijk gestorven zijn. Die eerstgeborene. Want de eerstgeborene van Egypte is ook dood. Om zijn zonde. En de eerstgeborene van Israël moest eigenlijk ook sterven. Maar God heeft verzoening gedaan. Door het bloed van de eerstgeborene. Van zijn eigen kind. En nou zijn de eerstgeborenen van Israël vrij. Maar hieraan ziet u nu. Christus is gekomen onder de wet. Hij staat dus als het ware naast elk verloren kind. Hij neemt de plaats in van de verloren kind. En hij moet in de tempel binnengedragen worden. Alsof hij, en hij is het ook in de waarheid, een van ons was. En zo kon hij verzoening doen. Zo kon hij de borg zijn, ook voor kinderen. En zoals die kinderen, die eerstgeboren kinderen, nu niet hoefden te sterven in Israël. Zo hoeft u ook niet te sterven. En niet alleen de eerstgeborene. Maar elk kind dat God vreest, het zij klein of groot. Hier is uw zaligmaker. Hier is uw borg. Die in de plaats van zondaren gekomen is. Die gelost heeft dezelfde. Dezelfde die zich niet kunnen lossen, kunnen verlossen. Voor die is hij een losser. Hij komt naar de tempel. De vrouw die kind baarde was 7 dagen absoluut onrein en mocht haar huis niet verlaten. Daarna als het een jongetje was nog 33 jaren zwaar onrein. Mocht in de samenkomst des Heren niet komen als het een meisje was. Dan golde dat de dubbele dagen, dus 66 dagen. Maar de 40ste dag, dan was de Levitische onreinheid opgeheven. En dan mocht de vader en de moeder naar Gods huis komen. Om het aan de Heere voor te stellen. De meeste kinderen van Israël hebben dat in die tijd al niet meer gedaan, zeggen de rabbies. Maar Jozef en Maria waren mensen die beide de Heere vreesden. En als je de Heere vreest, dan wordt dat kenbaar, zichtbaar in je leven. Dan neem je het ook nauw met de dienst des Heeren. Dan is de dienst des Heeren iets waardevols voor je geworden. Daarom kunt u uw eigen leven ook afmeten. Hoe is uw verhouding met God? Dan is het kerk gaan en opgaan naar Gods altaar. Een ontmoeting met God. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Als we zo de psalmen zingen. En als we zo luisteren naar de Heer. Dan zal God zorgen dat er spijs is in zijn huis. Dat heeft hij gedaan. Toen ook. Zo gaan ze dus naar de tempel. Om dat kind de Heere voor te stellen. Voor het aangezicht van God en zijn gemeente. En als ze nu naar die tempel gaan, dan ontmoet hen een man. We kennen hem natuurlijk van het kerstfeest. Zijn naam was Simeon. Er staat een mens
Er staat er uitdrukkelijk een mens. Hij was een mens. Zoals u. Zoals u. Zoals ik. En zijn naam was Simeon. En hij was rechtvaardig. En Godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En dan denk ik dat er bij sommigen van u wel een beetje een domper op zal komen. En die zegt, nou ja, dan heb ik vanmorgen niet veel te verwachten. Want zulke benaming, wie zou daarop kunnen bogen? Wie zou dat durven zeggen? Kijk eens eventjes. Een mens, dus een mens, net als wij, hetzelfde. En dan rechtvaardig. En Godvrezend, als ik nou de bank eens afging. En ik wil bij mezelf al beginnen. Ben jij rechtvaardig en Godvrezend? Dan denk ik dat we allemaal stijgeren. En dat we zeggen, nou alsjeblieft, dat is toch wel wat te hoog gegrepen. Als je nou zou vragen, zoek je de Heer? Of heb je de Heer lief? Dan zou ik daar nog schuchter een antwoord op durven geven. Maar rechtvaardig en Godvrezend, dat is toch wel. Ach, laat ik het tot uw troost zeggen. Elk kind van God is voor God rechtvaardig en Godvrezend. Elk kind van God, daar is er niet één uitgezonderd. Rechtvaardig, dat worden we wanneer we van een goddeloze een rechtvaardige gemaakt worden. Wanneer God ons een nieuw hart geeft. Wanneer we bekeerd worden. Wanneer God ons uit de hoop der mensen uithaalt. En ontzet in zijn kerk, in zijn gemeente, in het uur der mennen, in het ogenblik der wedergeboorte. Dan worden we rechtvaardig voor God. Dat we dat niet gelijk zo beleven en ervaren, dat geef ik u volkomen toe. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom, wie zijn we voor God? En onwedergeboren zijn we onrechtvaardig, verloren, goddeloos, erfwachters van de hel. En wedergeboren zijn we rechtvaardig voor God. Dan worden we van dat ogenblik onze wedergeboorte in Gods boek ingeschreven. Of we staan in dat boek ingeschreven als rechtvaardig bij God. Zonder vlek en zonder rimpel. Ik weet wel, we moeten het in de praktijk van ons leven gaan leren. En dat is soms een moeilijke weg. Dat is soms een zware weg. Dat is een weg van veel geklag en geween. Maar van stap tot stap gaan we leren wat God ons gemaakt heeft. En ook waarom God ons en door wie God ons. Zo gemaakt is. We gaan het steeds meer zien, ervaren, geloven, rechtvaardig. Maar niet omdat ik goede dingen gedaan heb. Niet omdat ik mijn leven anders ben gaan inrichten. Maar rechtvaardig omdat ik in Christus ben. Omdat Hij in mijn plaats in het gerichte Gods gestaan heeft. En Godvrezend, dat is de heiligmaker. Vrezend, ach, ik zeg het nog eens. Wie zou van zichzelf durven te zeggen dat hij Godvrezend was? Dat woord Godvrezend moet u niet verkeerd vertalen hoor. Dat betekent maar niet erg bang zijn voor God. Want dan zijn er onder de heidenen ook nogal wat Godvrezenden. Nee, maar als het gaat in de Bijbel over de vreze Gods, de vreze des Heren. Dan wordt er niet mee bedoeld, ik ben zo bang van God. Nee, maar als het gaat over de vreze des Heren. Dan gaat het over het leven met God. In eerbied, met diep ontzag, met hartelijke overgegevenheid. Niet meer mijn wil doen, o God, maar uw wil die alleen heilig en goed is. Nou, in die godsvrezen, in die heiligmaking, is opklimming. Dat is een lange weg. Dat is van het uur van onze wedergeboorte. Totdat we de laatste adem uitblazen. Dan zijn we het volmaakt. Maar vanaf het uur van onze wedergeboorte zijn we toch Godvrezend. Al zien we dan niet dat we rechtvaardig zijn. Dan moeten we toch wel van stap tot de ontdekking komen. Dat we Godvrezend zijn. Rutte durfde het te zeggen. En toen was ze nauwelijks het heidendom ontvloden. Dat ze Godvrezend was. Ze zei, mijn schoonmoeder, dat volk waar u bij behoort, daar hoor ik ook bij. Dat is Godvrezend zijn. Natuurlijk niet zomaar zeggen met je mond, ik ben van de gereformeerde gemeente. U weet wel dat dat niet alles is. Nee, dat u zegt met uw hart, tegen Ruth, tegen Naomi. Naomi, die God van u, dat is ook mijn God. Die begeer ik te dienen. Die heeft mijn hart gegrepen. De goden van Moab zijn niks. Maar de God van Naomi, dat is mijn God. Uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Nou komt het toch wat dichterbij, hè? Als je tenminste kennis daaraan hebt wat ik nu zeg. Nou komt het wat dichterbij. Deze man, die had wel iets bijzonders. Maar dat was niet dat hij rechtvaardig en godvrezend was, want dat zijn alle kinderen van God. Maar hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Dat hij de vertroosting van Israël wachtte, dat was ook niks bijzonders. Alleen de manier, ja, ik bedoel, genade is altijd iets bijzonders, maar dat onderscheidde hem niet van de andere gelovigen. Want elk mens die God vreest, die verwachtte vertroosting van Israël. Maar God had hem een bijzondere openbaring gedaan door de Heilige Geest. De Heilige Geest die nog niet uitgestort was, het was nog geen Pinksterfeest, maar hij krijgt er een voorproefje van. De Heere heeft hem een woord in zijn hart gegeven. En dat woord was: Simeon, je zal niet sterven voordat jouw ogen de zaligmaker gezien hebben. Hij zou de dood niet zien eer dat hij de Christus des Heren zou zien. En of dat hij oud was of middelbare leeftijd, dat staat niet in de Bijbel. Meestal hebben we het wel over de oude Simeon. Kan zijn, maar er staat nergens een woord dat hij oud was. In ieder geval, dit staat er wel en dat is genoeg. Of dat hij, hoe oud dat hij dan ook was, hij kon niet sterven. Dat had God beloofd. Hij zou Christus zien met deze ogen. Dat heeft hem gaande gemaakt. Want als je een belofte van God krijgt, dat is niet net als een zak met knikkers die de kleine jongen in zijn kastje bergt. En zegt, ziezo, daar liggen ze nu tot volgend jaar. Of een stukje goud wat je opbergt en zegt, als je beste vrienden komen, kijk eens, het is 100.000 gulden waard. Nee, de belofte van God is iets dat je levend maakt. Dat spijzen voor je ziel, daar ben je mee bezig. Dat is niet iets wat je zo nou en dan, wanneer het gezelschap is of er een vrome bij je op bezoek komt, hun vertellen dat je ook wel eens een belofte gehad hebt. Ach, menig mens vergist zich daarin. Er is wel eens in benauwde omstandigheden een woord in zijn hart gevallen. En dan klemt hij vast aan dat woord. Hij klemt niet vast aan de God van het woord. Hij verwacht het niet van de Heere, maar hij spreekt tot iedereen die het maar horen wil, dat hij ook wel eens een woord gehad heeft. Ik heb mensen gekend die de leven lang niet verder gekomen zijn. Ze zijn de duisternis heen gegaan. Ik oordeel daar niet over. Dat is mijn taak niet. Maar ik ben er bang voor. Als je alleen maar op een woord, op een tekst, op een hoofdstuk leeft, je zaligheid bouwt, zonder dat dat functioneert in je leven. Zonder dat je ziet dat is nou van God. God buigt zich over me neer. God is vriendelijk voor me. God is me genadig. Oh, wie ben ik, Heer? Dat u naar mij omgezien hebt. Dat woord doet iets, zie. Dat woord is maar niet iets waar je van zegt, daar ligt het of ik heb het wel eens, maar dat woord bindt je aan God. En dat komt ook in je leven openbaar. Hij had een belofte gedaan en dan blijft hij niet in zijn leunstoel zitten. En zegt tegen alle mensen daar in Jeruzalem, ja, de Heer heeft me wel eens een belofte gegeven. En verder rookt hij zijn pijpje en hij doet wat hij wil. Nee, hij was met dat woord bezig. Hij ging toen menigte van Israël niet meer naar de tempel ging, want de afval in die dagen was ontstellend groot. Toen ging hij naar de tempel. Want de tempel was toen nog het huis van God, de kerk van de Heer. Daar ging hij naartoe. Zijn leven was ernaar. Hij zocht. Hieraan kunt u uw hart onderzoeken. U hoeft uzelf niet te bedriegen. Als u ook meent wel eens een woord van God ontvangen te hebben, wat diep in uw ziel is neergezokt, dan gaat het erom, wat heeft dat woord van God in uw leven uitgewerkt. Hieraan kunt u weten of het de bediening van de Heilige Geest was u tot zaligheid. Dan heeft dat woord van God u onrustig gemaakt in uzelf. Dat woord van God, dat drijft u uit naar God. En die beloftenissen, die doen uw leven naar de vervulling van de beloftenissen. Namelijk de gemeenschap met God. Want elke belofte die God geeft, die heeft Christus als een bodem, als een grond. Hij is de inhoud van elke belofte.
En als je een belofte van God krijgt, heeft het altijd betrekking op hem. Die belofte drijft naar hem, die belofte hongert naar hem. Nou, dat kan je dan onderzoeken. Of het zomaar een woord was wat een hooi in het gras in uw hart gekomen is. Of dat het een belofte was van de Heilige Geest. Daar zit drijving achter. Want dan moet u de belofte hebben, dan moet u God zelf hebben. We zeggen, Heer, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Dat is waar, Heer, dat heb ik u gezien, maar werd mijn ziel derwaarts weergeleid, Heer. Dan zou mijn mond u de ere geven. Laat er degene die een belofte van God gekregen hebben, laten ze er maar op antwoord. Ze zullen zeggen, ja, die belofte drijft me naar God. Naar de vervulling daarvan. Dat ik God mag zien. Dat ik hem mag aanvaarden, mag ervaren als mijn God, mijn verlosser en mijn zaligmaker. Zo komt hij naar het huis van God gevlogen. Door de geest in de tempel staat er. Toen de ouders het kindertje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. En dat kan niet missen. Hoe heeft die man nou toch geweten dat die twee mensen daar, die Maria en Jozef met dat kindje in hun armen, dat de Heere Jezus was en dat Maria de moeder was en Jozef de vader was. Hoe heeft hij dat nou toch geweten? Wel, geliefde, dat is openbaring. Iemand die werkelijk de schrift, de prediking, het woord van God, de zalig maakt om de, die zegt dat is. Oh, dat is het. Gij zijt mijn God. Dat hoef je niet aan de buurman te vragen. Daar hoef je niet mee naar andere mensen te gaan. Om te zeggen, was dat nou van de Heer? Ja, later wel, later wel. Later kan dat uitslijten dat je zegt, o Heere God, heb ik me toch niet vergist. Dat is de grote strijd. Maar als God leven geeft, dan ga je niet naar de buren om te vragen of het wel echt is. Waarom niet? Ach, dat kan ik niet verklaren, maar er is maar één Jezus. Er is maar één redder, er is maar één zaligmaker. En hij is schoner dan alle mensenkinderen. En genade is op zijn lippen uitgestort. Als God je de zaligmaker openbaart, dan zeg je, dat is mijn liefde. Dat is hij. Blank en rood. En hij draagt de bazuin, de banier, boven 10.000. Zo is de maar in. Want hij is van de Vader gegeven. Als het stemmeloos land, dan zie ik hem. In de kribbe arm geworden dat hij rijk was. Dan zie je hem aan het kruis. Hij om mijnentwil. In het gerichte Gods gestaan. Uitgeroepen. Mijn God. Waarom heb u mij verlaten? Opdat ik nimmer meer van God verlaten worden zou. En nu heeft hij hem. En ja, daar is de gemeenschap der heiligen. Maria zei niet. Nee, oude kerel, blijf van mijn kind af. Nee, geliefde. Daar is iets van een samenbinding door de Heilige Geest. Mensen die zo spreken, die zo hongeren en dorsten. Die zo de vervulling van hun diepste behoefte vinden in het kind. Die hoef je niet aan elkaar te plakken. Dat is de gemeenschap der Heiligen. Dat wordt geboren uit dezelfde geest, uit hetzelfde leven. Dan geeft Maria graag haar kindje even in de armen van die ander. Die ook door diezelfde zaligmaker zalig geworden is. Kent u iets van de gemeenschap der heiligen? Dat doet God geboren worden in uw hart hoor. De gemeenschap der heiligen. Dat zijn niet heilige mensen in de zin van zondeloze mensen. Of mensen waar je goed mee op kan schieten. Maar dat zijn mensen die allemaal diezelfde Jezus lief hebben. Die hongeren en dorsten naar diezelfde gerechtigheid. En dan kan je wel eens zeggen, ja het is maar een bok van een vent. Of het is maar een vrouw met een hoop gebreken. Maar hij heeft toch de Heere lief. En omdat hij de Heere lief hebt, heb ik hem ook lief. Of niet? Is het niet zo? Waarachtig dat is. Als je iemand uit zijn hart hoort spreken over die kennis en over die genade van de Heer. Zeg, het is toch mijn broeder. Dat is die onverklaarbare levensband. Datzelfde bloed stroomt door zijn of haar adem. Dat is de herkenning in Christus. Geef hem graag op. En wat gaat hij dan doen? Zijn bekering vertellen? Nee, dan komt hij bij de bron. Dan gaat hij zingen van hem. Hij looft de God.
Hier heb je weer zo'n echt kenmerk van het nieuwe leven. Dat is niet iets om zelf mee te pronken en om andere mensen te laten zien hoe ver je nou wel bent op de levensweg. Dat kan maar ook bloot fariseïsme zijn. Maar een echt kind van God, die heeft behoefte om hem te kennen en hem vervolgen te kennen. Om hem te loven en te prijzen en te danken en te eren. En te zeggen, dit is hem hoor, dit is hem, dat is mijn zaligmaker. Ik wil hem delen met al degenen die hem ook willen hebben. Die ook honger en dorsten naar die gerechtigheid. Maar hij is mijn zaligmaker. Dat is het geestelijk leven. Hij nam het in zijn arm. En hij loofde God. Hij loofde God. Niet Maria of Jozef. Hij sprak ook niet veel over zichzelf. Hij loofde God. Waarom was het op mij gebeurd? Waarom ik hier? Oh, je zou je, als God je niet ondersteunde, je zou je leeg huilen. Je zou je hart uit je lijf huilen. Als je Jezus in de armen van je ziel mag hebben. Niet van nameloze droefheid, maar van onuitsprekelijke blijdschap. Maar wel blijdschap tegenover de zonde die ik gedaan heb. Wel verlossing tegenover het kwaad dat me aankleedt. Zaligheid tegenover mijn rampzaligheid. Dat zijn andere tranen dan de tranen van Judas. Ze zijn tranen van blijdschap. Tranen van verwondering. Tranen van dankzegging. Maar zolang we hier op aarde zijn, zijn het ook tranen. Waar smart aan kleeft. Want als je hem dan ziet, zo arm. Zo met het kruis beladen. Zo smachtende naar een druppel water. Zo van God verlaten. Dan zou ik zeggen, je zou je leeg huilen. Omdat er geen water meer in je lichaam was. Of wijn. O, dat is die heerlijke gemeenschap met God. Die hartelijke verbintenis. Die ik niet uit kan spreken. En die ik je niet kan vertellen. Ik kan alleen maar zeggen, kom eens hier. Kom eens hier. Proef de smaak dat de Heere goed is. We kunnen er alleen maar samen van zingen. Hetgeen we nu doen. Voordat we nog een paar woorden wijden aan het slot van de tekst. Uit de lofzang van Simeon. Maar twee versjes. Zo laat gij Heer uw knecht. Naar het woord hem toegezegd. Dan zij heen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid. Zo lang door hem verbijt. Gezien heeft op zijn been. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van het hemelstroon straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het het blind gezicht van het heidendom verlicht. En Israël zal verhogen, de lofzang van Simeon.
zaligheid. Uw zaligheid. Zegt hij. Hij zegt niet mijn zaligheid. Was ook waar. Maar hij zegt uw zaligheid. Heren, dat heb u gedaan. Dat komt van u. En dat keert weder tot u. Heren, u hebt het gedaan. U hebt mijn ogen geopend. U hebt mijn hart vernieuwd. U hebt mijn schuld verzoend. U hebt het offer gegeven. Mijn God, dan zal ik u eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Dat is het kerstfeest. De priesters in de tempel hadden de druk met hun eigen werk. Hun eigen godsdienst. Die dienden op hun eigen manier de Heer. Ik hoor niet dat een van die priesters of van die levieten gezegd heeft. Simeon, laat me dat kind ook even vasthouden. Of Jozef en Maria, dat is hem, hè? Nee. Mensen die de eigen godsdienst vasthouden en denken dat dat het enigste is waardoor ze zalig kunnen worden. Die hebben nooit oog voor de Messias, nooit oog voor Jezus. Jezus is altijd nog een struikelblok. Dan hoort de gemeente nog veel liever de zweepslagen van de wet. Daar krimpen ze tenminste nog onder. Of misschien zo af en toe ook de zaligheid van het volk van God. We laten ze ook nog wel eens een traan om. Maar de bewerker van de zaligheid. De man uit de kribbe. O gemeente, laten we Jezus niet uit ons denken bannen. Want hij is de enige die ons redden kan. Laten we zijn naam niet versmaden. Met een schijnvrome glimlach. Ze hebben het maar over Jezus daar. Er zal nog wat anders moeten gebeuren. Dat is gebeurd hoor. Wat er voor mij en u gebeuren moest, dat is gebeurd. Dat is op Golgotha gebeurd. Dat heeft mijn Jezus gedaan. Laat dat in uw harten wegen. Als gezalig wil worden, moet ge bij hem komen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als je hem gezien hebt, wil je nooit meer een andere naam horen onder de hemel. Dan die enige naam. Want al het andere wat u ziet of wat u horen wil, is een schending van zijn enige offerander die al een kruis volbracht heeft. Is een miskenning van de enige zaligmaker die belief geworden is in de hemel en op aarde. En die ik u voorstelt als uw geliefde, opdat geen hem geloven mocht. Dan geeft Maria hem graag aan Simeon. Straks ook aan Anna. Een weduwe die oud geworden is. En die daarnaast ging staan toen ze Simeon zo'n lofzang over hem hoorde uitzingen. Toen zei ze, ik ken hem ook. Hij is ook mijn zaligmaker. Ik heb hem verwacht. Simeon, wat jij van hem zingt. Dat zing ik samen met jou. Daaraan kunt u weten of dat Jezus uw Jezus is. Dan heb je daar behoefte aan. Dan is dat de uitgang van je leven. Dan wil je van hem horen en van hem spreken. Dan wil je van hem zingen. Dan zeg je met die oude Anna, daar heb ik ook op gewacht. Dat was ook mijn begeerte dat hij zich zo in mijn ziel openbaarde. Dat ik hem in mijn armen mocht houden zoals jij hem nou in je armen houdt. Simeon, kom, mag ik hem even vasthouden? Want hij is ook mijn zaligmaker. Heeft het evangelie u daartoe bewogen? Dan krijg je lief. Lief. Dan wordt de verwachting vervuld, gehonoreerd. Natuurlijk altijd maar ten dele. Het is nog niet de hemel op aarde. We houden nog onze oude natuur en we moeten nog voort totdat de Heere zegt, mijn kind, nou is het genoeg. De strijd is ten einde. Je mag ingaan in de vreugde des Heeren die ik je voorgesteld heb. Maar zolang als we hier op de aarde zijn, dan is het nog zingen in ons vreemdelingschap. Dan is het nog zingen in het Jeruzalem waarvan de meesten bezig zijn met godsdienst. Zonder Jezus. Oh, wat kan dat smartelijk zijn. Als je zelf iets van hem gezien hebt. Dat er anderen nog rondtollen. En aan het zoeken zijn als een blinde naar de wand. Of er niet iets is waar ze zich in hun leven aan vast kunnen grijpen. Hier is een tekstje en daar is een traantje. Om buiten hem, daarop te kunnen bouwen. Ach, verdwijnt als sneeuw voor de zon, als Gods gerechtigheid erop schijnt. Maar dit kind is aangenaam in de ogen van God. En iedereen die van dit kind houdt, die hem lief heeft, die is ook aangenaam in de ogen van God. Die heeft de dood overwonnen. Die heeft het leven in onsterfelijkheid van God ontvangen. Kom, als een nalezing op het kerstfeest. Wat is uw uitzicht? Van Simeon, die had een schoon uitzicht. Hij zegt, Heer, het is genoeg. Laat me nu gaan. Meer is er op aarde niet te genieten. Vervolg daarvan is de hemel. Laat uw knecht maar gaan. Los hem af, staat er eigenlijk. Los hem af, Heer. De nacht is voorbij gegaan. De schildwacht heeft gestaan. En gewacht. Totdat de dageraad kwam. En hier is die gekomen. Los uw dienst, knecht, af. Altijd bij de Heer zijn. Verlang u er wel eens naar? Verlang u er wel eens naar om ontbonden te zijn? En altijd bij Jezus te mogen zijn. Nooit meer zonder. Altijd met al de zaligen, met Abraham, Isaac. Misschien uw grootvader, uw grootmoeder, uw kinderen, uw broer en zuster. Al degenen die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Eeuwig zingen van Gods goede tieren. Nooit meer uit de kerk gaan. Altijd het lam volgen waar dat het ook heen gaat. Dan hebben we uitzicht, hè. In onze donkere dagen. Het kan wel eens donker zijn, hè. Ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. En achterwaarts, dan bemerk ik hem niet. Maar het blijft niet donker. Nee, de Heer, die is geen uiterste land van uiterste duisternis en geen dorre woestijn. Die de Heer verwachten staat en die zullen de kracht vernieuwen. Opvaren met vleugel als aarde. Lopen en niet moeten wandelen en niet mat worden. Dat is de belofte die de Heer gegeven. Als maar op hem mogen zien. Dan duurt de weg niet te lang. Dan is de weg niet te smal. Achter hem. Ziende op de overste leidsman en de voleinde van het geloof. Dan kunnen we het aan. Met al de moeite van ons gezin. Met ellende op ons werk. Met alle afstand en tegenstand in deze wereld. Dan kunnen we het aan. Dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Schuilen bij hem. Zijn voetstappen volgen. Heerlijk hoor. Heerlijk dicht achter hem aankomt. O, de strijd zal u niet bespaard blijven. Ach, maar. Er zijn anderen voor u gegaan. Ze hebben de vlammen van de brandstapels getrotseerd. Ze hebben de wereld bespot terwijl uw ziel opging tot Gods altaar. Zouden wij dan dat kleine kruisje niet kunnen dragen? Wat hier op ons pad geplaatst wordt. Die weinige verdrukking niet kunnen ondergaan. Zouden we dan niet om zijn en wil in de kracht en in de genade des geestes volharden zien op de overste leidsman. En op de voleinder van het geloof. Erg is het als je dat uitzicht niet hebt. Als er een muur voor je staat. Dat onbekende. Ik weet niet wat er gebeuren zal met mij. Ik weet niet waar ik terecht zal komen. Ik hoop er het beste maar van. Maar je kan het nooit weten. Oh, dan staat u op glad ijs hoor. Dat kan u elk ogenblik vallen. En als u erdoor valt, dan verdrinkt u. Dan verdrinkt u in de eeuwige oceaan van Gods toorn. Toch stel het toch niet uit. Laat het toch niet op een misschientje over. Eer het jaar voorbij is. Hij is te vinden. Roep hem aan. Hij wordt nu nog rondgedragen op de armen van Maria. En die wil die komen. Die dorst heeft die komen. Neem het water des levens. Om niet zonder geld en zonder prijs. Je mag hem komen zien. Je mag hem nog in je armen houden. Om God te loven. Hij is de zaligheid van zondaren. Veracht hem dan niet. Veracht hem dan niet. Maar roep hem aan. Terwijl dat hij nabij is. En jongens en meisjes. Je kan hem niet negeren hoor. Want je draagt het teken van het bloed aan je voorhoofd. En dat kan je niet meer uitwissen. Dan ga je mee de hemel in. Of je daalt ermee naar de hel. En wat zal dat erg zijn. Als je het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht hebt. Net gedaan hebt alsof je een wereldling was. Alsof God zich nooit met je wilde bemoeien. Alsof je het stempel van zijn verbond niet droeg. Ach,
In de naam van deze Jezus, ik bid u, alsof God door mij baden, laat u met God verzoenen. Denk aan het bloed gestreken aan uw voorhoofd, bekeer u tot God. En als je het zelf niet kan, dat is niet erg, dan is er een die het wel kan. En hij is gereed, tot je hulp gereed. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand de stem horen zal, de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen. Neem het mee. Neem het mee naar je huis en laat het je hart tot God, de God des levens, bekeren. En als het gebeurd is, dat hij de deur van je leven ontsloten heeft, dat hij je harde hart is binnengekomen, dan zal je van dat verlangen kennen, ach, dat ik hem vond, in mijn zielen lief heeft. Dan kan je soms in de vervreemding, ver van hem, toch gaan zingen. Als een hert gejaagd, o Heer, dat verse water begeert. Alzo dorst mijn ziel ook zeer naar u, mijn God, hooggeëerd. En dan heeft God beloofd, zalig zijn ze die hongeren en die dorsten naar deze gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Amen. Lieve heren, doe ons dan op dit verlaten kerstfeest haastig naar de tempel gaan, naar uw woord, naar uw vlucht, de heren, opdat we een plaats mogen hebben aan uw voeten, u mogen zien door het geloof en zalig worden, zoals Simeon en zoals Anna. Dan wordt de muur een poort. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Rechtvaardig. Om het lam, om het bloed, om het geboren kind. Zonder onze werken. Alleen uit genade. Laat zo het hemelleven op aarde indalen. In zondaars hart. Laat het uw volk vertroosten, de Heere, die zoeken naar u en naar uw gerechtigheid. Naar een weg der ontkoming, om met u bevredigd te worden door het geloof, door het werk van uw Heilige Geest. Opdat we dan ook het kinderke in onze armen zouden nemen. En dan u zouden danken. Gij hebt het gedaan, Heere. Gij alleen. Dan is het ook vandaag nog kerstfeest. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 84, het zesde vers.
Want
geliefde, gaan u heen in vrede dragende de zegen des Heren.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.